Goedemorgen. Zo. Vanmorgen wil ik starten met een hele serie aan preken. Voor de gasten in ons midden. Ze spreken altijd in series. De afgelopen weken hebben we nagedacht over de gemeenten die beschreven waren in Openbaring. Maar ik wil nu beginnen met een hele serie over de bergreden. En zet de eerste sheet, laat die maar even zien. De bergreden, dat is van Matthäus 5 tot met Matthäus 7. En de bergreden die heeft eigenlijk de boodschap, de karakter, dat de Heer Jezus daar eigenlijk een schitterende preek houdt. Nu is het nog niet zo echt bekend of dat nu aan één stuk is geweest, of dat dat zeg maar een samenvatting is van het onderwijs wat hij heeft gegeven. Maar althans is het zo dat er in die bergreden, ik zal zo dadelijk uitleggen waarom dat die bergreden heet, daar worden eigenlijk twee dingen worden daar beschreven. Het eerste is het karakter van de christen en zijn gedrag. Eigenlijk heb ik het genoemd het normaal christelijke leven. En vandaag wil ik u een inleiding geven. Een inleiding om te zien in het geheel waar het eigenlijk, wat het geheel eigenlijk betreft. En daarna ga ik soms vers voor vers of een gedeelte van de bergreden zal ik behandelen. En we lezen de eerste twee versen wil ik met u lezen van Matthäus 5. De teksten die worden geprojecteerd. Matthäus 5. En dan ziet u meteen waarom dat dit in de volksmond of onder christenen de bergreden wordt genoemd. En ik lees met u de eerste twee versen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, laten we zo samen bidden. Vader, ik wil u zo bidden, Heer, dat dit onderwijs wat door de Heer Jezus is gegeven, het fundament onder het christelijk leven, het fundament wat beschrijft wie een christen is en wat het karakter is van een christen. En daaruit voortvloeiend het gedrag en hoe hij in het leven staat. En ik wil u zo bidden, Vader, dat u spreken zult en onze harten zult raken. Ik wil u zo bidden dat we onder de indruk komen van wat Jezus gezegd heeft. Maar niet alleen dat we onder de indruk komen, maar dat we ons dan uitstrekken om overeenkomstig wat hij zo geleerd heeft, om te leven ter verheerlijking van uw naam. Wilt u me de rust ook geven om het goed over te brengen? Ik wil u zo bidden, ik geef u nu echt alles weer terug in uw handen, Vader. Zoals dat knaapje wat kwam met die vissen en die broden. Zodat u het kunt breken, kunt vermenigvuldigen en ons kunt voeden. Dit is mijn gebed tot verheerlijking van die heilige naam. Amen. Die bergreden, dat is misschien wel de meest indrukwekkende boodschap die Jezus zeg maar, in het Nieuwe Testament eigenlijk geeft. En daar staat dan, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En de discipelen die komen erbij. En in feite is het zo dat dan geeft hij dat onderwijs, dat geeft hij aan de discipelen, terwijl de scharen mee mag luisteren. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Vooral omdat het eigenlijk zo'n overeenstemming is. En dat is eigenlijk ook dat we dat geheel goed moeten beseffen. Dat er was al eens een periode dat God ook op een berg gesproken heeft. En op die berg Sinaï, daar klimt Mozes klimt op. Hij komt dan voor Gods aangezicht, zet zich neer, daar is ook een maaltijd. En dan krijgt hij de stenen tafelen, twee stenen tafelen, de 10 geboden krijgt hij. En daarmee gaat hij dan terug. En dat eerste gedeelte, als u dat ziet wat daar op die berg gebeurt, op die berg Sinaï, dan is het zo dat de scharen, de mensen, die mogen niet aan die berg komen. Die mogen niet bij die berg zijn. Daar is er maar één die omhoog gaat. En dan komt Mozes eigenlijk met het fundament van het Oude Testament. Daarop is eigenlijk het hele Oude Testament, en wat bedoel ik daarmee? Het Oude Verbond vond zijn fundament op die berg waar Mozes dan voor Gods aangezicht komt en met die 10 geboden naar beneden komt. En niemand mocht daarbij zijn. Er was ook een waarschuwing gegeven dat iemand die op die berg zou naderen, die berg zou aanraken, die zou eigenlijk dood neervallen. En dan zie je in die eerste verse van Matteüs, dan denk je bij jezelf, waarom schrijft Matteüs nu zo uitgebreid wat hier dus staat? Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. En dat komt omdat Matteüs een verbinding wil gaan leggen tussen dat watgene wat er gesproken is op die berg Sinaï, waar niemand bij mocht zijn, en nu spreekt God zelf. Het is niet zo dat een mens, zeg maar, dat ontvangt en dan gaat onderwijzen. Jezus, de Zoon van God, klimt die berg op en dan is het zo dat niet God spreekt door de stenen tafelen, maar God spreekt door zijn Zoon die God is. En geeft dan het fundament, en daarom vind ik het zo'n uitdaging met u, daar een paar weken, misschien wel een paar maanden over na te denken, geeft het fundament voor een nieuwe verbond. Want dat is eigenlijk wat in dat Matteüs 5 tot en met 7 eigenlijk beschreven staat. Dat is eigenlijk maar het fundament van het nieuwe verbond. En dan zie je eigenlijk dat de mensen die daarbij zijn, daar staat dan op het einde, staat er op een gegeven moment in Matteüs 7, als die bergrede zeg maar beëindigd wordt, dan zegt Jezus, staat dat toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende, niet als schriftgeleerde. Wat daar eigenlijk staat in het Grieks, wat wij vertaald hebben met versteld staan van, moet eigenlijk vertaald worden met dodelijk geschrokken. De mensen die dat hoorden, de discipelen die dat hoorden, die zijn stom verwonderd, zou je kunnen zeggen. Totaal uit het veld geslagen. En ik heb eigenlijk gebeden, ik ben dus al een hele tijd met de bergrede bezig. Wat ik eigenlijk heb gebeden is dat we ons soms dodelijk schrikken. Als we aan deze zaken komen. Of dat we stom verbaasd zullen zijn. Of zelfs dat die uit het veld geslagen zullen zijn. Want de vraag is eigenlijk, en daar wil ik met u iets dieper over nadenken, voor wie is deze boodschap? En wat is de kern van deze boodschap? En is het überhaupt realistisch dat we zeggen, dit is praktisch uitvoerbaar? Is het eigenlijk überhaupt in de praktijk te brengen wat Jezus hier leert? Ik geef u 3 voorbeelden waarom dat ik dat denk. Waarom dat we soms ook kunnen denken van, nou, we zijn verwonderd over dat onderwijs en we beschouwen dit onderwijs, maar het is voor ons niet in de praktijk te brengen. Dat is iets misschien voor in de hemel. Ik geef u 3 voorbeelden waarom dat daar soms zo over gedacht wordt. Het is eigenlijk, iedereen weet eigenlijk dat elk mens zich zorgen maakt. Weet u, als u de televisie om 8 uur aanzet bij het journaal en u ziet de meest verschrikkelijke dingen die daar gebeuren, dan zie je eigenlijk dat iedereen zich zorgen maakt. En nu is het zo dat Jezus zegt dat het verboden is om je zorgen te maken. Is dat überhaupt wel realistisch in een tijd waarin we leven? Dat hij daar zegt van dat we ons geen zorgen mogen maken. Als ik kijk naar de mens nu, en dan zie je eigenlijk dat wat eigenlijk ontzettend belangrijk is in ons mens zijn, is dat we onszelf ontplooien. Dat we onszelf verwezenlijken. Dat we, zeg maar, veel zelfvertrouwen kennen. De ene assertieve training naar de andere wordt er gegeven op bedrijven. Zodat we onszelf verwerkelijken. En hoe kan nou die mens, die zo moet overlopen van zelfvertrouwen, zichzelf verwezenlijkt, eigenlijk iemand die, zeg maar, ontzettend getraind wordt om zich goed te kunnen presenteren, hoe kan deze mens nu daartoe gebracht worden dat hij nederig van geest is? Als je dat zo bekijkt, dan zou je zeggen van, ja, dit is toch eigenlijk onderwijs wat een beetje aan ons voorbij gaat. Als ik kijk naar de perversiteit waar we in leven, als het gaat om seksualiteit en die seksuele hartstochten, en de dingen die eigenlijk allemaal gezegd worden en gedaan worden, en wat allemaal normaal is, en wat de norm eigenlijk zo totaal, zeg maar, de normen ook hier in ons land, en ook de normen onder christenen, die wordt zo verlaagd, dat je denkt van, is het nu wel realistisch om een onderwijs te geven dat je niet begeerig mag blikken naar een vrouw, of dat er geen onreine gedachten zijn? Is dat nu realistisch? Is dat überhaupt, kunnen we daaraan überhaupt voldoen? Want daar gaat de bergrede, gaat daarover. En weet je, het belangrijkste is dat hij dit onthoudt. Als hij iets opschrijft, moet hij dit opschrijven. Het bijzondere is namelijk dat Jezus en de Heere God, die vraagt niets van u. Helemaal niets. Wat God doet en wat de Heere Jezus hier doet en wat hij voor onderwijs geeft, is niet dat hij iets vraagt van de discipelen. Maar wat hij doet is, hij biedt iets aan. Hij biedt u dit aan. Er zijn van die 12 discipelen die om hem heen zijn, zijn er 4 die zijn net geroepen in Matthäus 4 om vissers, zeg maar, achter de, ze hebben als beroep vissers. En Jezus roept hen weg. En dan zegt hij in Matthäus 4, vers 19, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Wat hij moet opschrijven is, ik zal maken. Ik zal maken. Hij zal van deze mensen die zo achter die, zeg maar, uit die visserscultuur komen, daarvan zal hij aantrekkelijke mensen maken. Die mensen zullen aantrekken. En die, zeg maar, het evangelie gaan verkondigen. Niet alleen verkondigen, maar het evangelie gaan leven nadat de Heilige Geest is uitgestort. Dus wat God, wat de Heer Jezus hier in dat onderwijs doet, is niet dat hij iets van u vraagt. Wat hij doet is, hij biedt iets aan. Hij biedt iets aan. En die bergrede beschrijft dus, zoals ik al zei, het karakter van de christen en het gedrag van de christen. Maar wat eigenlijk hier beschreven wordt, is het karakter van Jezus Christus. En wat hier beschreven wordt, is het gedrag van Jezus Christus. En vandaar dat ik dat zo ontzettend belangrijk vind, dit onderwijs. Weet je, als ik ergens in mijn leven, zeg maar, ik ben nu meer dan 30 jaar onderweg met de Heer Jezus, en ik ben al een hele tijd hier, mag ik oudste of voorganger zijn, en ik heb heel wat gepreekt. Maar waar ik nu zelf, als ik, zeg maar, kijk naar mijn leven en ik kijk naar de laatste jaren van mijn leven en wat ik nu eigenlijk belangrijk vind, dan is het zo, als ik ergens meer de nadruk op zou willen leggen, Als ik dus kijk naar waar ik nu, zeg maar, hoe ik nu spreek en hoe ik nu preek en hoe ik nu leef en waar ik, zeg maar, een diep verlangen naar heb, dan zou ik niet meer de nadruk leggen op, zeg maar, kennis. Ik zou ook niet meer de nadruk leggen op dat we de gaven van de Heilige Geest mogen ontdekken in ons leven, om zo, zeg maar, de gemeente meer te gaan dienen. Ik zou ook niet meer de nadruk leggen op leiderschap, hoewel ik leiderschap ontzettend belangrijk vind. Maar waar ik de nadruk op zou willen leggen, en dat merkt u ook wel in mijn onderwijs, maar ook in mijn eigen leven, dat is dat ik gelijkvormig wil zijn naar het beeld van Jezus Christus. Want waar heeft mijn huwelijk het meest behoefte aan? Waar heeft Rietje, mijn vrouw, het meest behoefte aan? Het meest behoefte heeft ze aan een man die gelijkvormig is naar het beeld van Christus. En waarom gaat het soms in ons huwelijk mis? Waarom loopt het soms niet goed? Dat komt omdat ik nog niet naar het beeld van Christus totaal gevormd ben. Waar hebben mijn kinderen het meest behoefte aan? Waar hebben, als u kinderen heeft en u bent vader of moeder, waar hebben de kinderen het meest behoefte aan? Waar ze het meest behoefte aan hebben, is een vader of een moeder die gelijkvormig is naar het beeld van Jezus Christus. Weet je, als ik kijk naar mijn kleinkinderen, als ik kijk naar mijn buren, als ik kijk naar mijn collega's, waar ze het meest behoefte aan hebben, is naar een kerel te kijken, naar een vader te kijken, naar een buurman te kijken, die gevormd is naar het beeld van Jezus Christus. En daar gaat deze bergrede over. En daar zou ik eigenlijk echt nu ook veel meer de nadruk op willen leggen. U moet zich eens voorstellen dat u, zeg maar, u ontslaapt, u bent christen en u ontslaapt en u komt in het paradijs. En dan ziet hij en verwondert hij zich over Jezus, wie Jezus is. U verwondert u vervult u denkt, o God, is dat wat u van mij wil maken? Nu stel dat u een tweede kans krijgt en u komt weer op aarde. Ik denk dat als we zo vervuld zijn van Jezus Christus, als we hem zo hebben leren kennen, zoals Johannes op het eiland Patmos, als hij dan zo vervuld is en een ontmoeting heeft met de Heer Jezus, en daar verschijnt hij hem als God, dan is het toch zo dat hij, zeg maar, dat we een diep verlangen hebben om gelijkvormig te zijn naar hem. En dan bedoel ik in het bijzonder niet het God zijn, want wij zullen nooit gelijk zijn aan God, maar waar het hier om gaat is dat we gelijkvormig worden aan de mens Jezus Christus. En als de wereld eigenlijk ergens behoefte aan heeft, dan is het dat mensen gevormd zijn naar het beeld van zijn Zoon en dat ze zo met hem leven. En dat ze dat mogen uitdragen. En dat er eigenlijk een gebed in uw hart mag komen, dat u de kroon van de schepping bent. En de kroon van de schepping, dat betekent eigenlijk, Heere God, maak mij zoals Jezus is. Maak mij zoals Hij is. Als je kijkt naar de bergrede, dan zie je eigenlijk dat dit onderwijs, dat gaat ook over het karakter van de christen. Ik heb wat indelingen gemaakt, daar zal zeg maar ook de hoofdthema's zullen dat zijn. In Matthäus 5, daar gaat het over, laat maar zien, het karakter en de houding van de christen. Dan staat er de invloed van de christen, de oprechtheid van de christen, de godsvrucht van de christen, de idealen van de christen, de relaties van de christen en waar een christen zich eigenlijk aan verbindt. Dat is eigenlijk de indeling. Die indeling moet je thuis Je moet dat opschrijven en je moet de Matthäus-evangelie, Matthäus 5 tot en met 7, eens met deze ogen gaan lezen. Dan ziet hij eigenlijk waar het eigenlijk om gaat. En dan zie je eigenlijk dat dit onderwijs, dat is totaal eigenlijk niet uitvoerbaar voor de natuurlijke mens. De mens in de natuurlijke staat. Want waar het in dit onderwijs om gaat is, maak de boom goed, dan zullen de vruchten ook goed zijn. En het is onmogelijk, dat zei ik al, dat het is onmogelijk om dit onderwijs over die bergreden, om dat uit jezelf te persen. Weet je, het gaat in de bergreden over wedergeboorte. Over wedergeboorte. Ik wil u heel graag iets laten zien. Als het gaat over wedergeboorte. Weet u, het is zo dat... ik heb een voorbeeld, daar moest ik zo aan denken. Ik heb hier, dat is eigenlijk een van de dingen die ik heel graag verzamel, kastanjes. Ik weet niet waarom, maar in ieder geval een kastanje... Die ziet er eigenlijk in eerste instantie ziet hij er zo uit. Dat is iemand, is een vrucht, een zaad met heel veel stekels. En vaak kom ik mensen zo tegen, met heel veel stekels. En vaak loop ik daar echt omheen. En dan zie je eigenlijk dat als het over wedergeboorte gaat... Dan zie ik eigenlijk altijd, dat vind ik zo prachtig, dat ik heb eens een kastanje bij ons in de tuin, zeg maar, in de grond gestopt. En dan zie je eigenlijk dat deze kastanje na een tijd groef ik hem op. Toen was er zeg maar een klein boompje uitgegroeid. En dan zie je dat deze kastanje die is gestorven aan zichzelf. Uit deze kastanje komt een boom. Zou ik hem lang genoeg laten groeien, dan krijgt deze boom ook weer kastanjes. En ook weer vrucht. En die vrucht, die valt zeg maar weer in de aarde. En vanuit die vrucht, als je lang genoeg leven had, zou je een heel kastanjebos krijgen. Als het gaat over wedergeboorte, dan is dit sterven aan jezelf. Dat God iets in je leven gaat doen, dat je sterft aan jezelf. En dat je van daaruit vrucht gaat brengen. Dat is het geheim van de bergreden, dat het niet uit uzelf te persen is. Dit is een onmogelijke situatie als je Matthäus 5, 6 en 7 leest, wat de Heer Jezus daarvoor een onderwijs geeft, dat kun je uit jezelf niet persen. Dat is een beschrijving van een wedergeboren mens. Nu zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Stel, zeg maar... Dat betekent dat deze kastanje die moet in de aarde vallen en die sterft aan zichzelf af. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Nu is het vaak zo dat je, zeg maar, als ik nu deze kastanje, die heb ik, zeg maar, die kastanje die heb ik, zeg maar, die is in de aarde gevallen. Ik graaf hem op en dan zie ik dat die, ik heb dat al eens gedaan. En dan zie je dat deze kastanje die is gebarsten, die is opengesprongen en van daaruit komt zeg maar die boom tevoorschijn. Nu heb ik dat goed bestudeerd, nu pak ik een kastanje en weet je wat ik doe? Ik maak precies zo'n sneetje wat ik gezien heb. En ik stop hem in de grond en wacht en wacht. En wat er eigenlijk gebeurt is dat die kastanje die verrot. Die verrot in de grond. die brengt geen vrucht. En Widdy, een van de moeilijke dingen vind ik soms in de verkondiging van het evangelie, dat is als het gaat over wedergeboorte, dat God iets moet doen. Het is aan God. Maar vaak verkondigen we het evangelie zo, ik weet niet hoe het met u is gegaan, maar dan vragen we van, weet je dat je een zondaar bent? Ja. Weet je dat de Zoon van God voor jou gestorven is? Ja. Wil je Jezus aanvaarden in je leven? Ja, waarom niet? Laten we bidden. Dan bid ik voor, je mag nabidden. Proficiat, je bent wederom geboren. Widdy, er ontbreekt iets. En dat is namelijk het sterven. Het sterven aan jezelf. En Widdy, je zult het dan pas gaan zien als deze kastanje omhoog komt en vrucht gaat dragen. En we waren eens op een conferentie, Rietje en ik, van jongvolwassenen uit zeg maar vele reformatorische kerken. En we waren daar en ik had daar gesproken over het huwelijk en over zeg maar verkering en huwelijk. En daarna gingen we dus ook in gesprekken. Hadden we met Rietje, met zeg maar vrouw en ik, met de jonge mannen. En toen s'avonds, toen we elkaar weer, zeg maar s'middags, na de middag en ver in de middag, toen we elkaar weer zagen, toen zei Rietje, ik heb toch zo'n bijzonder gesprek gehad met een jonge vrouw, die eigenlijk wist dat Jezus voor haar gestorven was, maar ze had absoluut geen zekerheid over haar geloof en over haar behoudenis. Ze wist niet of dat genoeg was. En ik had op die middag een gesprek gevoerd met een jonge man die tegen me zei van, ik weet niet of ik met een meisje verder kan, want ze twijfelt ontzettend aan haar geloof en eigenlijk wil ik het uitmaken. We komen niet verder. Ze twijfelt ontzettend. Ik had toen tegen de jongen gezegd, weet je, het is beter om niet over je vriendin te spreken, om maar met je vriendin te spreken. En hadden we dus een afspraak gemaakt om na het ontbijt om elkaar echt te ontmoeten. Ik sprak er met Rietje over en zij zei tegen mij, ja, ik had zo'n interessant gesprek met een meisje wat echt, zeg maar, alles eigenlijk wist over de Heer Jezus, maar ze had absoluut geen enkele zekerheid over het geloof. En ik wil daarvoor bidden. Ik zeg, ja, ik had met iemand, zeg maar, ik heb dan een afspraak gemaakt voor morgen na het ontbijt. Nou, we kwamen elkaar zeg maar na het ontbijt, hebben we ontmoet. En toen was dat nu net dat meisje waar Rietje mee gesproken had. En ik had met die jongen gesproken. Toen ging ik dat meisje, had ik wat vragen gesteld over haar geloof. En ze wist alle antwoorden. En toen zei ik tegen haar van, heb je zekerheid dat je in de hemel komt? En toen zei ze, hoe kan ik nu de zekerheid hebben om in de hemel te komen? Want ik weet niet, let op, of mijn geloof groot genoeg is. Toen vertelde ik haar het volgende verhaal. Ik zei, stel, je staat aan een afgrond en daarover is een brug, een houten brug. Die is nogal mors, die is eigenlijk al een beetje verrot. En je staat en je moet naar de overkant. Nu zeg je tegen jezelf van, ik geloof dat die brug goed genoeg is. Ik geloof dat ik aan de overkant kom. Dus je gaat die brug op en wat gebeurt er? Die brug die stort in en je valt de afgrond in. Ik zeg, aan de andere kant is er een brug, daar gaan per uur rijden daar 20 vrachtwagens overheen. Je kijkt naar die brug en je wil naar de overkant. En je zegt, ik geloof eigenlijk niet dat deze brug me zou kunnen houden. En met zweet in de handen, want je moet toch naar de overkant, kruip je over die brug. En tot je gigantische verwondering kom je aan de overkant. Toen was ze erover na aan denken en toen zei ze, wat wil die me nu zeggen? Ik zeg, het geloof red je niet. Het is Jezus die je redt. Het is Jezus die je redt. Dat je aan de overkant komt, ligt aan de brug en niet aan je geloof. Onder evangelische christenen, dat zijn dan reformatorische christenen, onder evangelische christenen vind je het totaal andere concept. En dat is namelijk, ik geloof, mijn geloof redt me. Je geloof red je niet. Wat je redt, is de wedergeboorte en je bekering. En dat wordt hier in die bergreden, wordt hier ontzettend beschreven. Want er zijn heel wat gelovige mensen die meeluisteren. Als ik denk aan de Farizeeërs, als ik denk aan de schriftgeleerden. Mensen die wisten op grond van hun geloof, van hun wet, dat ze geloofden in de letter van de wet, dat ze behouden zouden zijn. En weet je, ik vind, en daarom verheug ik me ook op die bergreden zo, soms zijn evangelische christenen zo arrogant, dat ze zeggen, door mijn geloof kom ik in de hemel. U komt niet door uw geloof in de hemel. U komt door Jezus Christus in het paradijs en dadelijk in het Vaderhuis. En daar gaat deze bergreden over. En het is zo ontzettend belangrijk, mensen, dat je dus daar echt over nadenkt van dat we echt zien dat de wedergeboorte en waarachtige bekering de redding is en niet uw geloof. Weet je, we gaan naar de kerk, we lezen de Bijbel, we doen heel veel fundamentele godsdienstige dingen, maar het fundament van het geluk is nog steeds onszelf. Ik wil dat even benadrukken. We gaan naar de kerk, we worden aanvaard, we zijn geliefd, we voelen ons op ons gemak. En we voeden ons eigen geluk. En dat is geen bekering. Want dan gaat het nog altijd om jezelf te verwezenlijken, om je eigen waarde, om het gevoel van eigen waarde. Dat wordt gediend. En weet je, ik vind het heel erg om te moeten zeggen, maar ik kom dat regelmatig tegen. Ik kom dat regelmatig tegen dat eigenlijk een ziel niet echt een wedergeboorte, een bekering heeft meegemaakt. En dat is hetgene wat Jezus hier eigenlijk aan de kaak stelt. Want wat die bergrede over gaat, is niet dat het gaat om de heerlijkheid van ons, over de heerlijkheid van u. Waar het zo prachtig om gaat, is dat die heerlijkheid van God, die heerlijkheid van Christus, die komt in mij. En in die heerlijkheid mag ik hem aanbidden. Maar het gaat niet over u en over mij. Het gaat over Jezus Christus en zijn heerlijkheid. En daar gaat ook de bergrede over. Weet je, het begint, en daar zal ik voor de volgende week, ik sluit nu af, maar ik zal er volgende week iets meer over zeggen, over de eerste zaligspreking gaat, over zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest, want want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wat is arm van geest? Arm van geest is niet, heeft niks met intelligentie te maken. Arm van geest is dat je geconfronteerd wordt met Gods heiligheid en met Gods reinheid. En dat je denkt en weet, ik ben geestelijk failliet. Ik ben geestelijk failliet. En dat je dus naar hem toe gaat en je zegt, Heere God, ik ben zo ontzettend van u afhankelijk. Ik verdien het eigenlijk niet, maar het is allemaal genade. Want als je het eigenlijk uit jezelf perst, dan zal het een moment komen dat je het eigenlijk alleen maar beschouwend gaat bekijken en gaat bekritiseren. Een arm van geest is een mens die zegt, God, ik ben totaal van u afhankelijk. En de toetssteen, ik geef u een toetssteen, dat is, als je dat beseft en je weet, Heer, daar kom ik vandaan. En u wilt me gelijkvormig maken naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dan is de toetssteen, hoeveel tijd brengt u met hem door? Hoeveel tijd neemt u om God te ontmoeten? Weet je? Ik heb zelf betaald voetbal gespeeld. Ik heb bij MVV gevoetbald. Nu, als ik nu zou zeggen, ik ben een voetballer, dan zou ik liegen. Ik speel wel eens af en toe met mijn kleinkinderen een potje voetbal. Maar ik ben niet meer een voetballer. Ik train niet. Ik leef er niet naar. Ik denk niet meer zo over voetbal. Er zijn veel mensen die zeggen, ik ben christen. Ik wil overeenkomstig Gods woord eigenlijk leven. Ze lezen niet. Ze hebben geen tijd. Nu snap ik dat wel. Want het leven is zo ontzettend druk. Het leven is zo ontzettend vol. Maar het is zo heerlijk dat je beseft, dat je dus zegt van Heer, ik wil naar u toe komen. En dat Jezus zegt, ik zal het maken, zoals hij dat tegen zijn discipelen zegt. Ik hoef het niet uit mezelf te persen, maar het is wel zo dat ik zijn gemeenschap moet zoeken. Dat ik in zijn buurt moet zijn. Dat ik hervormd moet worden in mijn denken. Dat ik in met hem samen mag zijn. Het is iets wat Jezus u aanbiedt. Hij vraagt niks. Hij heeft helemaal niks van u nodig. Helemaal nul. Wat hij in deze bergrede aanbiedt is dat hij zegt, je kunt gelijkvormig worden door aan mij en ik zal het doen. Ik zal het doen. Maar wat dat voor u en mij betekent is dat we afsterven aan onszelf. En daar gaat de bergrede over. Daar zullen we de volgende week mee verder gaan. Maar daar gaat het in het diepste over. En ik zou u nu echt u willen vragen om even stil te zijn. Om die ontmoeting ook echt te zoeken. Dat we echt die ontmoeting zoeken met de Heere God en met de Heere Jezus. En dat we zeggen, Heere God, ik wil zo zijn als u. Want dat wordt in Matthäus 5, 6 en 7 beschreven. Het is uw karakter, uw gedrag. En u weet, ik ben geestelijk failliet. U weet dat ik het niet kan. Ik kan het zelfs niet uit mezelf persen. Eigenlijk wil ik u zeggen, Heer, eigenlijk wil ik het zelfs niet. Maar ik kom tot u. En ik wil u zo bidden en smeken, Heere God, Ik wil u verheerlijken, niet mijzelf verheerlijken, maar ik wil u verheerlijken. En daar gaat het om. Daar gaat het de komende maanden om. Dat we hem willen verheerlijken. En wil ik zo met u de stilte zoeken. En dan zal ik afsluitend bidden en dan zullen we zo verder gaan met de samenkomst. Laten we zo buigen voor hem in die rust en in die stilte. Heer, als we zo voor je aangezicht staan, dan willen we niet een kastanje zijn die met een mes is bewerkt en is opengesneden, bijna net zo als het zou moeten zijn dat we het uit onszelf persen. Als we het dan in de grond stoppen, vergot het. Komt er geen vrucht, gaat het dood. Maar Vader, we willen een kastanje zijn die wel wil afsterven aan uzelf, aan onszelf. Dat we openbarsten, een nieuw leven brengen, vrucht brengen, waar u van geniet en waar u zichzelf in kunt verheerlijken. En dat is wat Jezus hier laat zien in deze 3 hoofdstukken. En daarom waren de mensen stom verbaasd. En ik wil u zo bidden, de barrières die in ons leven zijn, Heer, die willen we ook echt in uw handen geven, dat we arm van geest willen zijn om zo uw koninkrijk te mogen beërven. We willen u zo danken dat u ons optilt, steeds weer opnieuw, dat u ons niet veroordeelt, maar dat u ons bemoedigt en dat u zegt dat we in u tot onze bestemming komen. Dat geluk, die gelukzaligheid, niet in onszelf te vinden is wat gewoon eindigt,